Goedemiddag, broeders en zusters van de Zuidhoven gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de Kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmiddag hoopt ons voor te gaan Dr. Anders A. van de Bovenkamp uit Veenendaal, Bettelkerk. Herman Keizer is de organist. Dan de orde van de middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we uit het liedboek Gezang 169... de verzen 5 en 6. Uit het liedboek Gezang 169, de verzen 5 en 6, zingen we na welkom en mededelingen. Na foto mijn groet, Psalm 62. De verse 4 en 5 in de nieuwe berijming. Psalm 62, de verse 4 en 5 in de nieuwe berijming zingen we na votum en groet. Na de eerste schriftlezing zingen we uit het liedboek Gezang 167. De verzen 1 en 3. Uit het liedboek Gezang 167, de verzen 1 en 3 zingen we na de eerste schriftlezing. Na de tweede schriftlezing zingen we weer uit het liedboek, Gezang 68. De verzen 1 en 2. Uit het liedboek, Gezang 68, de verzen 1 en 2 zingen we na de tweede schriftlezing. Na de verkondiging, Psalm 118. De verzen 11 en 12. Psalm 118, de verzen 11 en 12 zingen we na de verkondiging. En dan zingen we rond de geloofsbelijdenis, ervoor en erna, zingen we uit Psalm 145. Vers 5. In de nieuwe berijming. En na de geloofsbelijdenis zingen we vers 6. Ook in de nieuwe berijming. Psalm 145, vers 5 in de nieuwe berijming voor de geloofsbelijdenis. En daarvan vers 6 in de nieuwe berijming na de geloofsbelijdenis. Er zijn twee schriftlezingen uit het Oude Testament. Jesaja. Jesaja hoofdstuk 8. De verzen 11. Tot en met 18. Jesaja hoofdstuk 8, de verzen 11 tot en met 18. Uit het Nieuwe Testament, Lucas hoofdstuk 2. De verzen 22 tot en met 35. Lucas hoofdstuk 2, de verzen 22 tot en met 35. Dan de tekst, broeders en zusters, dat zijn de twee laatste verzen van het gedeelte uit Lucas 2. de verzen 34 en 35 van Lucas hoofdstuk 2 zijn de tekstverzen voor de verkondiging. Lucas 2, de verzen 34 en 35 vormen de verzen voor de verkondiging. Broeders en zusters thuis, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagavond en graag tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag gemeente, alle hartelijk welkom in deze dienst. Ook de gasten in ons midden, hartelijk welkom. U wordt nog herinnerd aan de oudejaarsavonddienst, die begint om 19:30. En we beginnen deze dienst met het zingen van gezang 169, de versen 5 en 6 uit het liedboek. Allen een gezegende dienst.
Wij verwachten de hulp van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is en leeft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk van zijn handen. Deze God is bij ons, namens hem mag ik u groeten. Genade en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Laten wij nu zingen Psalm 62 vers 4 en 5 uit de Nieuwe Berijming. Een lied dat ons oproept om stil te zijn, te luisteren naar onze Heer. Hij die ons heil is, hij die onze rots is en wil zijn. Psalm 62, 4 en 5. Vanmiddag willen we nadenken over de ontmoeting van Simeon met het kind Jezus en Jozef en Maria. Aansluitend op de verkondiging die u vanmorgen hebt gehoord. Ik heb nog even teruggeluisterd via internet, want ik denk, ja, ik moet wel aansluitend verkondigen dan. Dat proberen we dan vanuit het woord van onze God. Laten we bidden dat het duidelijk zal zijn. Dank u, Heer, dat we ook nu weer bij elkaar mogen zijn in uw huis, vol verwachting op wat u zegt, door woorden van mensen heen die we beluisteren, die we uitspreken, die we uitzingen. Daarom bidden we onder leiding van uw Heilige Geest dat woorden van de Bijbel tot leven komen, dat de uitleg daarvan ons hart mag raken, ons meer en meer op uw spoor zetten, ons doen beseffen dat we zonder u niet kunnen leven. Wij danken u dat we alle reden hebben om bij elkaar te komen, omdat we het kerstfeest hebben gevierd, het feest dat u, Heer Jezus, naar de aarde bent gekomen, mens werd, zo dicht bij ons kwam. U die opgroeide, u die stierf aan het kruis, begraven werd, opgestaan bent uit de dood. We prijzen en loven uw naam, want zo weten we dat er reden is om u te zoeken, dat we bij u mogen komen zelfs. Want u bent een grote heilige God, wij zijn heel kleine mensen, beperkt, zondig. Wij beseffen onze afhankelijkheid aan u en we bidden dat we daarvan doordrongen mogen zijn, zodat we open zijn voor uw woorden. U kent ons. U weet wat ons bezighoudt, ook op dit moment. Wilt u er zelf voor zorgen dat door uw Heilige Geest niets in de weg staat dat we uw woorden zullen horen? Wilt u zo naar ons horen in ons gebed en spreken door uw woord? Wij bidden dat in de naam van de Heer Jezus. Amen. Wij gaan lezen uit de Bijbel Jesaja 8, vers 11 tot 18. Jesaja 8, vers 11 tot 18. Daarna zingen wij gezang 167, het eerste en het derde vers. Gezang 167, vers 1 en 3, na de lezing van Jesaja 8, 11 tot 18. Want aldus heeft de Heere tot mij gezegd, toen zijn hand mij overweldigde en mij waarschuwde niet op de weg van dit volk te gaan. Gij zult geen samenzwering noemen alles wat dit volk een samenzwering noemt, en voor hetgeen zij vrezen, zult gij niet vrezen noch schrikken. De Heere der Heerscharen, hem zult gij heilig achten, en hij moet het voorwerp van uw vrees, en hij moet het voorwerp van uw schrik zijn. Dan zal hij tot een heiligdom zijn, en tot een steen waaraan men zich stoot, en tot een rotsblok waarover men struikelt. Voor de beide huizen van Israël tot een klapnet en tot een valstrik voor de inwoners van Jeruzalem. En velen onder hen zullen struikelen en vallen, verpletterd, gestrikt en gevangen worden. Bind de getuigenis toe, verzegel de wet onder mijn leerlingen. En ik zal wachten op de Heere die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob. Ja, op hem zal ik hopen. Zie, ik en de kinderen die mij de Heere gegeven heeft, zijn tot tekenen en tot zinnenbeelden onder Israël, vanwege de Heere der Heerscharen die op de berg Sion woont. We lezen uit het Nieuwe Testament Lucas 2, vers 22 tot en met 35. Lucas 2, vers 22 tot 35. En daarna zingen wij gezang 68. Dat is de lofzang van Simeon. Dus gezang 68 na de schriftlezing. En toen de dagen hunner reiniging naar de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij hem, dat is Jezus, naar Jeruzalem om hem de Heere voor te stellen. Gelijk geschreven staat in de wet des Heeren, al het eerstgeborene van het mannelijk geslacht zal heilig heten voor de Heere en om een offer te brengen overeenkomstig hetgeen in de wet des Heeren gezegd is, een paar tortelduiven of twee jonge duiven. En zie, er was een man te Jeruzalem, wiens naam was Simeon, en deze man was rechtvaardig en vroom. En hij verwachtte de vertroosting van Israël, en de Heilige Geest was op hem. En hem was door de Heilige Geest een godspraak gegeven, dat hij de dood niet zou zien, eer hij de Christus des Heren gezien had. En hij kwam door de Geest in de tempel, en toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen even overeenkomstig de gewoonte der wet, nam ook hij het in zijn armen en hij loofde God en zeide, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw heil gezien, dat gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken. Licht tot openbaring voor de heidenen en heerlijkheid voor uw volk Israël. En zijn vader en zijn moeder stonden verwonderd over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen en zeide tot Maria, zijn moeder, zie, deze is gesteld tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat weersproken wordt. En door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opdat de overleggingen uit vele harten openbaar worden. Tot zover de schriftlezing. Echt gelukkig ben je als je de woorden van God hoort en die ter harte neemt. Laten wij straks de verkondiging beantwoorden met het zingen van Psalm 118, het 11e en het 12e vers uit de oude berijming. Psalm 118, 11 en 12. De verkondiging loopt uit op die woorden die we lezen, die we gelezen hebben in Lucas 2, vers 34 en 35, waar we lezen: en Simeon zegende hen en zeide tot Maria, zijn moeder: zie, deze is gesteld tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat weersproken wordt, en door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opdat de overleggingen uit vele harten openbaar worden. Het thema van de verkondiging is struikelen of opstaan. Struikelen of opstaan. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders, zusters, jongens en meisjes. Hoe heb jij het kerstfeest gevierd dit jaar? Dan bedoel ik niet van wat heb je allemaal gegeten en hoe gezellig was het, of misschien juist niet gezellig. Maar als je weer die woorden van de komst van de Heer Jezus naar de aarde hebt gehoord, hoe heb je dat beleefd? Of in andere woorden, hoe dichtbij is het gekomen in je leven? Door de gezelligheid, door de drukte, door allerlei andere dingen die je bezig kunnen houden. Zou het kunnen zijn dat het wat bij je vandaan gebleven is? Of dat het niet verder gekomen is dan een geweldig gezellig gevoel? Er is nogal wat gebeurd. Doordat Jezus naar de aarde is gekomen. Baby werd, zoals jij ook bent geweest. Volwassen is geworden. Zo dichtbij. Hoe dichtbij mocht Jezus deze dagen bij jou, bij u komen? Daar gaat het eigenlijk over vanmiddag. Want het is net als we dat gedeelte lezen en zeker zometeen verder inzoomen op die tekst die ik nog een keer heb voorgelezen, dat ineens de romantiek eraf is van de kerst. Dat je even terugkeert naar de keiharde werkelijkheid van je leven. Vanuit die vraag, hoe dichtbij mocht en mag Jezus komen in jouw leven? Ja, wie is Jezus eigenlijk? Nou, misschien kun je dat wel gewoon opdreunen. Maar juist die bekende woorden, die opmaat van het Lucas-evangelie, die het meest uitgebreid is met de beschrijving van de komst van de Heer Jezus in het vlees. Hij maakt ons duidelijk wie Jezus is. De Zoon van God, bijzonder aangekondigd door een engel, door engelen, op allerlei manieren, voordat Jezus zijn openbare optreden zal starten, wordt op allerlei manieren duidelijk wie hij is. Johannes de Doper die zal in het volgende gedeelte daar een opmaat voor maken. Hij zal aankondigen wie er aankomt, de Messias, de verwachte verlosser. Jezus zal voordat hij in het openbaar optreedt, straks, we lezen dat in Lucas 4, al in dat debat, laat ik het maar zo noemen, met de duivel, zal hij al duidelijk maken wie hij is. Bij voorbaat de winnaar, de Zoon van God. Hij die door mens te worden heel dicht bij u, jou en mij wilde komen. Het wordt op allerlei manieren aangeduid, bewezen, ook hier in de tempel. Als er twee ontmoetingen plaatsvinden, als Jezus met Jozef en Maria daar komt, voor het reinigingsritueel, voor die toewijding aan God, de ontmoeting in het huis van zijn vader. Twee getuigen. En dan spreekt de Bijbel daarover, ja, dan is het waar. Simeon en Hanna. Dat gedeelte van Hanna hebben we niet gelezen. We zoomen in op Simeon. Eén van die getuigen. Hij wordt beschreven en eigenlijk ook weer niet in dat gedeelte. Er was een man in Jeruzalem, wiens naam was Simeon. Maar we weten niet hoe oud hij was. We weten niet of hij getrouwd was. We weten bijzonder weinig. En hij komt ook niet meer terug in het evangelie. Toch wordt er wel iets heel belangrijks over hem gezegd. Deze man was rechtvaardig en vroom. Ja, het woord vroom, dat kun je op allerlei manieren natuurlijk een emotie bij hebben. Want als je in de klas vroom genoemd wordt, zul je daar nou niet echt enthousiast van worden. Want meestal bedoelen ze dan iets heel negatiefs, van jij mag niks en je bent altijd met je geloof bezig. Maar dat is niet de bedoeling van als we die woorden lezen. Rechtvaardig en vroom, je zou kunnen zeggen dat Simeon een man uit één stuk was. Zijn geloof was in overeenstemming met de dingen die hij deed. Dat was helemaal doortrokken, zijn leven van wie God is. Want er wordt nog meer van hem gezegd. Hij is niet alleen rechtvaardig en vroom, hij verwachtte de vertroosting van Israël. Het is een man die verwachtingsvol is, die uitkijkt naar. Je kent misschien wel die psalm 130, dat die wachters op de muur staan en ze kijken wanneer wordt het eindelijk weer licht. En ze stoten elkaar aan. Kijk, daar komt het aan. Simeon is een verwachtingsvol mens. En wat verwacht hij? De vertroosting van Israël. Blijkbaar kende deze Simeon zijn Bijbel goed. Het Oude Testament wat men toen in die tijd had. Want op allerlei manieren, dat blijkt ook zo meteen wel, is hij doorkneed in die woorden van Jesaja. En hier, als hij beschreven wordt als dat hij de vertroosting van Israël verwachtte, dan moet je denken aan die woorden die we lezen in Jesaja 40. Troost, troost mijn volk, zegt de lieden God. De tijd van boete is voorbij. De redding is in aantocht. Dat is wat Jesaja profeteert. Troost, troost. Bemoediging vanuit de ellende van het leven. Ellende van het volk. Hij wist het. En de geest van God had hem duidelijk gemaakt dat voordat hij zou sterven, dat hij de vervulling van die belofte zou zien. Daarom was hij verwachtingsvol. In de tempel. In het huis van God. Er staat niet dat hij niet zou sterven. Misschien was hij wel heel ziek. Dat wordt door sommige mensen gedacht. Maar voordat hij zou sterven, en die eindigheid van het leven blijft er wel, maar hij krijgt een doorkijkje, een luikje naar de genade, naar de redding van God. En dat is iets wat je ook even vast moet houden. Want het gaat erom, vanuit die vraag die ik aan het begin stelde, van hoe kijk je naar Jezus? En elke keer maakt de komst van Jezus duidelijk dat je er zo makkelijk overheen kunt kijken als je vanuit je eigen verwachtingen daarnaar kijkt. Want dan zou je kunnen zeggen dat je verwacht een Jezus die jou behoedt voor alle ellende in je leven, terwijl je intussen al lang beter weet. Het zou kunnen zijn dat jouw verwachting van Jezus is dat hij eigenlijk in het paleis bij keizer Augustus, de grootste machthebber van die tijd, geboren zou moeten worden. Maar dan kijk je er overheen. Het evangelie leert ons nou juist dat Jezus in het kleine en het kwetsbare kwam. Hij kwam niet als een volwassen man op deze aarde, maar hij kwam als een kind op deze aarde. Zo dichtbij kwam hij in jouw, uw en mijn leven. Zo bereikbaar werd hij. Niet onbereikbaar in een paleis met allemaal wachters ervoor. Onbereikbaar, maar juist dichtbij. Maar je moet er wel op de goede manier naar kijken. Dat is Simeon. In vers 28 lezen we dat ook hij het kind in zijn armen neemt. En hij loofde God. Ook hij. Blijkbaar was het al eerder gebeurd. Jullie hebben daar vanmorgen ook naar geluisterd. Toewijding aan God door de priester in de tempel. Ook die aanwijzing. Ook Simeon doet dat. Maar Simeon begrijpt, doordat hij verwachtingsvol uitzag naar de komst van de Messias, hij begrijpt wat er eigenlijk gebeurt. Dat is die priester waarschijnlijk totaal ontgaan. Niet die belangrijke priester, maar Simeon, die man waarvan we niks weten. En op die manier wordt hij in zijn eenvoud, in zijn gewoonheid getekend. Geen prachtige cv, maar wel iemand verwachtingsvol, een man uit één stuk dicht bij God. Ook hij neemt het kind in zijn armen. Hij begrijpt het. Dat is niet zomaar een kind, maar het is een zoon van de Allerhoogste. En als hij Jezus zo in zijn armen heeft, dan gaat hij zingen. Dat gebeurt sowieso. Daarom zingen we denk ik met kerst ook zo vaak. Dit is de vierde lofzang al. Naar die van Maria, van Zacharias, van de engelen. Nu van Simeon. Hoe zou je ooit kunnen verwoorden in normale woorden? Hoe geweldig het is dat God ingrijpt in deze zondige wereld. Je gaat ervan zingen. Simeon zingt er ook van. En wat zingt die prachtige woorden. Hij zegt, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede. Dat woord vrede. Zacharias had het ook al gezongen. Zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede. De komst van Jezus wordt aangeduid heel vaak met dat woord vrede. Hier aan het begin van Lucas. Vrede. Niet de afwezigheid van oorlog, maar juist harmonie, contact, verbondenheid. Het is weer goed tussen de partijen. Het is goed tussen God en ons. Het komt goed door de Heer Jezus Christus. Echte vrede. Messiaanse vrede. Zoals ook Jesaja daarover profeteert. Of zoals die engelen hebben gezongen. Vrede op aarde. En mensen van het welbehagen. Vrede. Contact met God. Het kan. Terwijl juist als je in het Oude Testament vaak leest wie God is. Die grote heilige God. Denk maar aan de Heere die zijn volk ontmoet bij de Sinaï en die berg gaat tekeer en ze moeten zich afschermen. Er komt een wolk om die berg heen, want hoe kun je God ontmoeten? Het kan door Jezus. Dat ligt in deze rijke woorden besloten. En ik heb het zelf gezien, zegt Simeon. Met mijn eigen ogen heb ik uw heil gezien. Dat u bereidt het voor het aangezicht van alle volken. Het waait uit. Het blijft niet bij dat kleine groepje mensen, maar het blijft bij het volk Israël. Het gaat door over de hele wereld, want licht tot openbaring voor de heidenen en heerlijkheid voor die volk Israël. En Maria en Jozef staan er vol verbazing bij. Ze vallen van de ene in de andere verbazing, verwonderd. Maria wist dat het een bijzonder kind was. Maar dat de rijkwijde van zijn doel tot redding van de mensen zover zou gaan tot zelfs aan de heidenen toe. Wie had dat voor mogelijk gehouden? Dat kind heeft Simeon in zijn armen. En hij weet dat het verder zal gaan. Verbazing. Juist om weer aan te geven. Kijk er niet overheen hoe groot het is. De redding door God in Jezus. Maar de geest van God, die bezit heeft genomen van Simeon. En Simeon die zo een profeet wordt. En is. En aankondigt. Wat er zal gaan gebeuren. Spreek dan tot Maria. Die woorden van onze tekst. Zie, deze is gesteld tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat weersproken wordt. Simeon tekent dan de historische weg hoe het verder zal gaan. Het zal een teken zijn. Een teken zoals je dat zo vaak in de Bijbel leest, maar ook weer eerder in het boek Lucas. Als de engel aan de herders verschijnt, zal het teken zijn dat het kind in een kribbe ligt, in een voederbak. Dat is het teken van de komst van een koning. Niet het paleis, maar die voederbak. En weer zien we dan dat God zegt, in eenvoud, in het kleine, let op, kijk er niet overheen. En de geest van God laat zo Simeon het verdere verloop van Jezus' omgang op aarde zien. Want zijn komst zal niet zonder gevolgen blijven. Het zal een crisis teweeg brengen. En ineens is de romantiek over. Het zal een crisis teweeg brengen. En dan komen die woorden van Jesaja 8 die we gelezen hebben. Hij zal een heiligdom zijn. Maar ook een steen waaraan men zich stoot. Een rots waarover gestruikeld wordt. Waar je in verstrikt kunt raken, een valstrik. Dat is Jezus. Op allerlei andere plaatsen in Jesaja kom je dat ook tegen. Als gesproken wordt over de knecht des Heren. En we dat mogen doorheen mogen kijken, dat daar al geprofeteerd wordt. Ook van Jezus. Hij zal niet in aanzien zijn. Hij zal niet populair zijn. Hij zal veracht worden. En mensen zullen zich zo verharden tegen hem, dat ze hem zelfs aan het kruis zullen nagelen. Een steen des aanstoots. Wat we ook in Psalm 118 lezen, wat we straks met elkaar zullen zingen. Waar God zijn reddingsweg mee weet. Weet je wat opvalt als we zo het evangelie verder kijken? En we die crisis zien. En de reactie wat er gebeurt dus als Jezus dichterbij komt in het leven van die mensen over wie we lezen. Maar ook dichterbij komt in het leven van onszelf. Dan zien we in het evangelie dat Jezus juist verguisd wordt door heel belangrijke mensen. Die hebben dus ook een verwachting. Zoals we dat van Simeon lezen. Een verwachting. Maar die verwachting is dusdanig dat ze zeggen, Jezus, zijn uitstraling, zijn woorden, zijn manier van optreden past niet in ons verwachtingspatroon. Weg met hem. En aan de andere kant zie je juist in het evangelie dat eenvoudige mensen die andere verwachtingspatronen hebben. Die beseffen wat het is om hulpeloos te zijn. Om redding, om hulp nodig te hebben in het leven. Dat zij juist de openheid bezitten. Omdat niet al die gedachten, die verwachtingen hun in de weg zitten. We komen het meer tegen in het Nieuwe Testament. Ook verder als Paulus dat ook in 1 Korinthe 1 zegt. Dat hij een gekruisigde Christus spreekt die voor de Joden een aanstoot is en voor de heidenen een dwaasheid. Overal waar Jezus komt, zie je dat. Er zijn er die vallen. Er zijn er die opstaan. Twee kanten. Twee wegen. Overal zien we mensen zich verharden. Willens en wetens. Niet gericht leven op God. Zelf Heer en Meester in hun leven willen zijn. En dan lijkt een schaduw zo over dat gedeelte te vallen. Als ineens na die lofzang Simeon deze woorden toevoegt. Maar hij brengt de komst van Jezus dichter bij ons. Maria zal het pijnlijk ervaren als een zwaard dat door haar ziel gaat. Ze zal erbij zijn als Jezus uiteindelijk gekruisigd zal worden. Gemeente, we worden zo wakker gemaakt. Wakker gemaakt vanuit de sfeer van kerst, zou je kunnen zeggen. En die vraag die komt weer dichterbij. Hoe dichtbij mag Jezus in jouw leven komen? Want je kunt je er zo gemakkelijk aan ergeren. En naast je neerleggen. En een manier van leven hebben waarvan je zegt, dat is belangrijk. En alles wat er niet in past, weg ermee. Dat kun je dus zelfs met Jezus doen. En het evangelie nogmaals laat zo vaak zien hoe mensen zichzelf in de weg kunnen zitten. Om Jezus dichtbij te laten komen in het leven. Terwijl juist Hij gekomen is. Om dichter bij jou te komen. Om verzoening te doen over jouw zonde. En over mijn zonde. En je nieuwe weg te wijzen naar het eeuwige leven. Je kunt je dus aan ergeren. En het naast je neerleggen. Je kunt die aannemen. Aan de andere kant, de boodschap van Jezus. En opstaan in de kracht van Jezus. Want als je gevallen bent, is er de uitnodiging, de gelegenheid om op te staan in zijn kracht. Te bidden, te vragen, Jezus, kom nou dichterbij in mijn leven. Ik zit zo vast in mijn eigen verwachtingspatronen. Ik zit zo vast in mijn eigen opbouw van het leven en u past er niet in. Maak maar ruimte in mijn leven, zodat u dichterbij kunt komen. Simeon wordt een voorbeeld van iemand door Gods geest geleid. En hij zegt het tegen u, jou en mij. Laat Jezus dichterbij komen in het leven. Het roept een reactie op in je leven. Er kan een reactie van weerstand zijn. Je zoekt een weg misschien, of weg naar volwassenheid. En je denkt van ja, er zijn zoveel dingen in mijn leven belangrijk. Het zou kunnen zijn dat je Jezus niet op de eerste plaats in je leven zet. Laat hem de belangrijkste zijn. En vul dan naar zijn voorbeeld jouw leven in. Simeon wijst ons de redder aan, bij wie je dan terecht kunt. Hij die naar de aarde gekomen is. En je oproept, bekeer je, draai je om. Hij klopt aan de deur van je leven. Laat me dichterbij komen. Laat me binnenkomen in je leven. Dan mag je om bidden. Dat is juist die weerstand die we allemaal van tijd tot tijd kunnen ervaren. Die weerstand, als je die voelt, vouw dan je handen, sluit je ogen en bid dat God door die weerstand heen dichterbij komt in je leven. Hij vraagt je om bewust te zijn van zijn kracht. Het vraagt om een keuze in je leven. En daar zou nu ook juist je aarzeling kunnen liggen. Om je helemaal in de kleine en de grote dingen over te geven aan God. Het kan zo eng lijken. Want waar komt het uit? Als Jezus dichterbij mag komen in jouw leven. Wat gebeurt er dan met je? Als Jezus het voor het zeggen krijgt. In je leven. Als Hij het roer van je leven overneemt. En jou bijstuurt. En jij dus dingen moet loslaten. Je verwachtingspatronen van het leven bij moet stellen. Omdat het doel van jouw leven is om op weg naar de toekomst van Jezus te gaan. Als Hij weer terugkomt. Het kan heel moeilijk zijn. Maar je mag het aan hem vragen. Je mag erom bidden. Pas wanneer je dat doet, ontdek je dat als hij het roer van je leven overneemt, dat dat bevrijding is. En schrik maar niet van de weerstanden in je leven. Schrik er maar niet van. Je bent een mens. Maar God wil je er overheen helpen door de kracht van zijn geest. Het zou wel eens kunnen zijn dat 2000 jaar later, nadat deze gebeurtenis plaatsvond, dat onze verwachtingen van Jezus, van zijn kracht, zijn reddende kracht, zijn leiding door zijn Heilige Geest, ernstig bekoeld is in ons leven. Terwijl als je zo deze kracht, komst van Jezus, dichtbij laat komen, is die kracht nog steeds ongeëvenaard groot. Verlang jij ernaar omdat Jezus dichterbij mag komen in jouw leven? Om er vol van te zijn. Om uit je gewone leven te stappen. Wat misschien aan de buitenkant er geweldig gelikt uitziet. Maar waar geen plaats is voor hem. Hij nodigt je uit. Om dichter bij hem te komen. Jezus' macht is groot. Maar het kan een struikelblok in jouw leven zijn. Laat Jezus niet links liggen. Want dan gaat de weg ook naar de toekomst. Maar wel naar de verlorenheid. Laat Jezus dichtbij komen. Deel de dingen van je leven. Jezus ging toch aan het kruis? Dat deed hij niet voor perfecte mensen. Dat deed hij nou juist voor mensen die die weerstand kunnen ervaren in hun leven. En je zo door het geloof een nieuwe verwachting te geven. Verwachting van hem. Verwachtingsvol leven zoals Simeon dat deed. Zodat je ook kunt zeggen, mijn ogen hebben uw redding gezien. Ik wil u dienen, Heren, met heel mijn leven. Want ik heb u ontmoet. U bent dichtbij gekomen in mijn leven. Hoe dichtbij mag Jezus in jouw leven komen? Neem die vraag mee. Beantwoord die. Deins niet terug voor de weerstand. Maar breng het bij God. Zodat Hij dicht bij jou, dicht bij u, verder gaat in je leven. Amen. Laten we danken en bidden. Heer, dank u wel dat we mogen horen dat u dicht bij ons bent gekomen door Jezus, uw Zoon. Dank u wel dat u bereikbaar bent. We hebben onszelf de vraag gesteld hoe dicht bij u mag komen in ons leven. En we beseffen terdege dat er van alles in de weg kan zitten om u dichtbij te laten komen. Onze verwachtingspatronen. Wilt u ons helpen om niet mensen te zijn zoals zoveel die getekend worden in de Bijbel, die zichzelf te belangrijk vinden om u dichtbij te laten komen? Wilt u ons in onze onmogelijkheid tegemoet komen met uw kracht, met uw liefde, met de krachtige werking van uw geest? U kent ons leven nog beter dan wij onszelf kennen. Kom maar dichterbij, zodat we ontdekken waar de weerstand is in ons leven. En help ons ermee om dicht bij u te leven, vroom, rechtvaardig, mensen uit één stuk, waarin woorden en daden dezelfde zijn, dezelfde oorsprong hebben in u. Heere God, u kent de weg van ons leven en u weet wat ons in de weg zit en kan zitten. Dank u wel dat we als beperkte mensen bij u mogen komen. Dat we er ons niet eens voor hoeven te schamen, omdat u het al lang weet. Help ons zo om op uw uitnodiging in te gaan. Dat u het roer van ons leven overneemt. Geef ons zo uw zegen, uw kracht en alles wat nodig is om de weg van de vrede te gaan, zoals Zacharias dat profeteerde. De weg van u, dicht bij u. Dat bidden we voor opa's en oma's. Dat bidden we voor ouders, dat bidden we voor volwassenen. Dat bidden we voor jongeren, voor kinderen. En dat bidden we voor ons in contact met elkaar. Zegen ons in onze gezinnen, dat we elkaar niet alleen mogen helpen lopen en praten en ons netjes gedragen, maar ook om u dichtbij te laten komen in ons leven. Wilt u gesprekken van opa's en oma's met kleinkinderen zegenen? Dat zo ook in de familie de grote daden van u in ons leven gedeeld mogen worden als voorbeelden. We bidden voor onze jongeren, als er zoveel dingen zijn die hun aandacht vragen, help ze om te midden van al dat aanbod u te ontdekken, u voorop te laten gaan, u dichtbij laten komen. Zo bidden we voor elkaar als gemeente, met alles wat daarin mag gebeuren, om elkaar de weg naar u te wijzen. Zegen allen die een taak hebben in de gemeente, zegen de kerkenraad, zegen dominee van de Heuvel en zijn gezin, dat u ook hen persoonlijk geeft wat zij nodig hebben, de kracht om deze plaats in te nemen. We bidden zo voor alle onze broeders en zusters over deze hele wereld, die juist ervaren in hun omgeving dat er weerstand is, crisis kan komen, als u uitnodigt. Zo bidden we voor onze broeders en zusters in moeilijke omstandigheden vanwege geloofsvervolging. Help ze om staande te blijven. Breek door de weerstand van al die regimes heen. En bouw uw rijk, bouw het uit over deze hele wereld. Dat bidden we ook heel bijzonder voor uw oude verbondsvolk Israël. Dat die uitnodiging naar hen ook staat. Doe hen zien dat de Messias is gekomen. Wilt u al die gesprekken van christenen met Joden zegenen. Dat we daarbij de goede toon zullen aanslaan. Want wat is het kwetsbaar vanuit het verleden. Help ons om getuigen te zijn over deze hele wereld van uw kracht, van uw reddende kracht door Jezus. Zo bidden we voor de mensen om ons heen, met wie we contact hebben, op ons werk of in de buurt. U weet dat het zo moeilijk is om getuigen te zijn van u. Wilt u dan maar door ons heen werken? Ons laten zien op welke manier wij getuigen mogen zijn. Dank u wel dat u ons niet overvraagt, maar juist vanuit de gave ons gebruikt daarvoor. In heel uw koninkrijk. Help ons om onze plek in te nemen. In kerk en samenleving. Tot eer van uw naam. Wilt u vrede brengen op deze aarde waar we zoveel over gezongen hebben in de afgelopen dagen. Laat het een werkelijkheid worden. Laat deze wereld rechtvaardig zijn, als er zoveel onrechtvaardigheid is. En zoveel oneerlijkheid, qua verdeling van geld en goed. Heren, wij hebben uw hulp nodig. Ook al beseffen we dat niet elk moment van ons leven. Wilt u voorop gaan? Wilt u ons helpen om leerlingen van u te zijn? Wilt u ons helpen om de houding van leerling in te nemen? Dat u onze leraar bent. Zodat we elke dag, of we nu 4 zijn of 85, nieuwe dingen mogen leren van u. Laat ons zo op weg zijn naar uw toekomst. Met u allen die vervreemd zijn geraakt van u, wilt u hen niet verloren laten gaan. Maar in vasthouden. De weg wijzen op weg naar u toe, zodat u weer dichtbij kunt komen. Heer, zo brengen we onze gebeden voor u. En weten we dat als we in Jezus' naam bidden, dat u ons verhoort en hoort en zo het goede doet met de woorden van onze gebeden. Daarom bidden we. In Jezus' naam. Amen. Uw gaven zullen nu worden ingezameld. Daarna zingen we op Psalm 145, het vijfde vers, nieuwe berijming. Vervolgens belijden wij ons geloof en zingen dan ons slotlied. Vers 6 van dezelfde psalm, Psalm 145. Verbonden met de kerk van altijd en overal belijden wij ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de dood, maar op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Laat al wat leeft Gods heilige naam belijden, hem zegenen tot aan het eind der tijden. Als je God zegent, loof je en prijs je hem, spreek je goede woorden naar hem toe. Dat is het antwoord op de zegen die hij zelf aan ons meegeeft. Waarin hij heel hoorbaar en zichtbaar belooft heel dicht bij ons te zijn. Laten we ons openstellen voor die zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader, de krachtige hulp van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.